De identiteit van Nederland wordt grotendeels bepaald door de zichtbaarheid van de Nederlandse geschiedenis. We leren uit de geschiedenis dat de toekomst geen vanzelfsprekendheid is. Welkom bij deze podcast over erfgoed. Welkom bij de Monumentenketen. Deze podcastserie is onderdeel van de masterclass van de erfgoedondernemer. Een reeks zinvolle gesprekken over de spanningen, kansen en uitdagingen in de monumentenketen.
Nou, een van de verheugende zaken toen was het feit dat alle partijen, alle marktpartijen elkaar hebben gevonden.
Alle bedrijven binnen de keten werken volgens die uitvoeringsrichtlijnen. Dan mogen we ervan uitgaan dat we dus een monument op een goede manier in stand houden.
Waar maak je keuzes? Wanneer maak je keuzes?
In dat rapport heb ik geprobeerd de hele keten van de instandhouding van monumenten te beschrijven.
Natuurlijk leuk dat je een rapport uitbrengt, maar er moet ook nog wat mee gebeuren.
Waar we het even over moeten hebben is, weet je, je legt nu allemaal audiofragmenten bij mij op mijn bureau. Dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het leuk om mee te werken, maar ik kan er niet wijs uit worden. Het is zoveel informatie.
Ja.
En
ja,
ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen, man.
Kan ik me wel voorstellen. Ja, je wilt het woord chaos bijna niet gebruiken, maar ik had ook een beetje zo dezelfde constatering. Dat een lange tijd geleden, toen ik echt voor het eerst in die erfgoedwereld rolde, zal ik maar zeggen, toen dacht ik ook van jeetje, wat een vele instanties, vele afkortingen, vele overleggen, vele verschillende belangen, eilandjes.
Namen. Zoveel namen. Hoeveel mensen spelen hier wel niet mee in het spel?
Ja, ontzettend veel. Nee, dus ik kan die weerwar wel heel goed voorstellen. Maar waar ik heel veel baat bij heb gehad was bijvoorbeeld dat rapport kwaliteiten in de monumentenketen. Dus misschien is het wel goed om... Omdat dat ten eerste die keten heel goed beschrijft en ten tweede legt het heel goed vast over waar nou precies die knelpunten zitten. Dus misschien moeten we daar gewoon eens maar als een vertrekpunt zien en maar gewoon beginnen, weet je wel.
Dan, ja. Waar komt dat rapport vandaan?
Dat is geschreven door een adviseur binnen dat strategische overleg. Jan van der Voorde heeft dat geschreven. Mm-hmm. Misschien...
Kunnen we die niet even bellen dan?
Zeker. Kwaliteiten in de monumentenketen. Drie partijen. 2021. Ik voel wel de behoefte om even een stapje terug te maken in de tijd en iemand te spreken die betrokken was bij het ontstaan van dat rapport.
Simon, misschien moeten we gewoon even bellen.
Met Jan van der Voorde.
Jan, heb je even?
Zeker.
Ik zet je even op de speaker, want ik ben samen met Tom.
Dat is prima.
Hoi Jan.
Hallo Tom.
Wij zijn nu bij elkaar en we lopen ergens op vast en we hebben even je hulp nodig.
Vertel.
Je hebt het rapport geschreven, Kwaliteit in de Monumentenketen. Kun je ons eens even op hoofdlijnen door dat rapport nemen? Wat gebeurt daar precies?
In dat rapport heb ik geprobeerd de hele keten van de instandhouding van monumenten te beschrijven. En dan echt beginnen bij het begin. Dat betekent dat je begint bij de eigenaar van het monument. En dat je eindigt bij het opleveren van werkzaamheden die aan een monument zijn uitgevoerd. En alles wat daartussen aan de orde is, dat is een ketenaspect. En we hebben dat bedacht onder het motto van de keten is zo sterk als een zwakste schakel. En met name het beschrijven van die zwakke schakels en het doen van aanbevelingen daarover, dat is de essentie van het rapport. Nog even een kleine toelichting erop. Het is duidelijk dat de overheid heel veel onderdelen uit die keten aanpakt, maar daarmee fragmentarisch te werk gaat. En dus de verbindingen van diverse onderdelen mist. En dat hebben we geprobeerd hier allemaal bij elkaar te brengen.
Hey Jan, wat ik mooi vind aan het rapport is dat er in het begin een korte samenvatting en een korte beschrijving wordt gegeven van die keten. En jij zegt de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Heb je dan ook in beeld een soort van rangorde wat dan de zwakste schakel is en waar dan de meeste uitdagingen zitten?
Ik denk dat er twee zwakke schakels zijn waar je eigenlijk direct op zou moeten actie op zou moeten ondernemen. De eerste schakel is de kwaliteit van het opdrachtgeverschap, dus dat begint bij de eigenaar. En de andere is, en hoe zie je toe op de kwaliteit? Dat is in de wereld van de gedecentraliseerde monumentenzorg opgedragen aan gemeenten. En daar wringt de schoen. Bij gemeenten is te weinig kwaliteit, te weinig kennis, maar ook te weinig capaciteit. En dat zijn eigenlijk de twee elementen waar je direct iets op zou moeten doen.
Dat klinkt eigenlijk heel makkelijk en heel duidelijk, hè? Hoe die lijn moet lopen.
Dat rapport was eigenlijk ook heel makkelijk schrijven, want ik heb gewoon uit alle hoeken van de monumentensamenleving heb ik partijen benaderd en geïnterviewd. En daar kwam gewoon een hele duidelijke rode draad uit. En die rode draad zit nu in het rapport.
Ja, maar, en hoe is het rapport opgepakt dan verder? Want het is 2 jaar geleden al.
Ja, en dat was zo rond de verkiezingen. Dus je probeert zaken dan op een goede manier bij de overheid binnen te krijgen. Wat we merken is dat het rapport wel overal goed is geland. Maar ja, vrij kort nadat we het rapport hadden overhandigd, waren er weer opnieuw verkiezingen. En nu zitten we weer tegen een nieuw kabinet aan. De politici wisselen tegenwoordig sneller dan een monumentenpand van eigenaar.
Maar dat rapport hoeft daar niet op aangepast te worden, want dit is wat het is gewoon, toch?
Precies. En Je merkt nu men bij met name het ministerie van OCW werkt aan nieuw monumentenbeleid, merk je dat het rapport wel bij de beleidsmakers bekend is. En in dit rapport wordt ook duidelijk aangegeven naar het Rijk toe, naar de minister van OCW, pak de regie hierop. En daar is het in de afgelopen jaren denk ik een paar keer misgegaan.
Dus jij zegt een duidelijkere regierol van de overheid. En de ontstane ordening, zeg maar, in het veld. Om die weer opnieuw te definiëren of in ieder geval te bevestigen. Zodat iedereen weet hoe de hazen kunnen lopen. En volgens mij ook dat iedereen opnieuw weer eventjes naar zijn eigen verantwoordelijkheden en naar de ketenpartners kijkt.
Dat klopt.
Time out.
Oké, ik hoor hier dus een aantal aandachtspunten. 1. Kwaliteit van het opdrachtgeverschap. 2. Hoe zie je toe op de kwaliteit? Er is dus duidelijk een gemis van kennis en capaciteit bij de gemeente. 3. Er moet een duidelijkere regierol van de overheid zijn. En 4. Welke rol en verantwoordelijkheden heeft iedereen binnen de monumentenketen?
In het verleden had het Rijk een controleur daarop. Dat was de erfgoedinspectie. Dat is tot en met 2012 is dat eigenlijk best wel goed gelopen. Die inspectie die controleerde de gemeente, die controleerde de keten. Deed er uitspraken over, ging op gesprek met verantwoordelijke bestuurders. En er werden altijd acties op ondernomen. Toen is het interbestuurlijk toezicht in wetgeving opgenomen vanaf 2013. En die rol van de erfgoedinspectie die verschoven naar de provincies. Dat is nu inmiddels 11 jaar geleden. En die provincies die zijn pas nu bezig om die inspectietaak wat serieuzer op te pakken. We hebben dus gewoon 11 jaar wat dat betreft toezicht gemist. We hebben dus gewoon 11 jaar wat dat betreft toezicht gemist.
Nou, dit is precies het aanstippen van de urgentie waarom wij nu met onze onderzoeksvraag het veld in moeten.
Ja.
Ja, waarom is er nog al die tijd niks met dat rapport gedaan eigenlijk dan, hè? Of te weinig?
Ja, de vraag zou je kunnen stellen zowel aan de erfgoedinspectie als aan een willekeurige provincie of aan het interprovinciale overleg. Maar dat is wel een interessant punt.
Ik heb even een tekstje geschreven en volgens mij is het handig. Misschien kunnen we die wel gebruiken. Ik zal hem even voorlezen. Ja? De ambiance is een beetje dat we buiten lopen met z'n tweeën en we kijken een beetje naar monumenten. Ja? Dus dat is een beetje in een drukke stad. Nou, ik zeg dan als eerste, want er komt een fietser aan, zeg ik, Simon, pas op. En dan zeg jij bijvoorbeeld van, nou, het blijft me verbazen hoe mensen zonder oog voor hun omgeving door het leven razen. Net zoals die fietser, Tom, het lijkt de perfecte metafoor voor wat er in het rapport staat over de monumentenketen. 11 jaar zonder zorg, geen toezicht. Het is alsof de provincie er blind voor is geweest. Nou ja, en dan kan ik dus bijvoorbeeld zeggen van, ja, 11 jaar waarin de aandacht verslapte, net zoals wij bijna over het hoofd werden gezien. Maar het gaat hier om monumenten, Simon. Pijlers van ons verleden die zorg en toewijding nodig hebben. Geen achterloosheid. Zie je dat gebouw daar? Dan wijs ik ergens naar. De vervaagde gevel vertelt het verhaal van wat jaren van nalatigheid doen. En dan zeg jij weer, zorg Tom, dat is precies waar het aan ontbrak. Het is alsof niemand zich verantwoordelijk voelde voor het behoud van deze monumenten. Alsof ze vanzelf wel zouden blijven staan. Maar zonder constante aandacht en liefde brokkelen zelfs de sterkste bouwwerken af. Dan zeg ik weer, en wat betekent dat voor de toekomst? Kunnen we vertrouwen dat er nu wel zorg is? Monumenten zijn geen dingen die je zomaar even opknapt. Ze vragen om doorlopende aandacht, zoals alles wat waardevol is. En dan kan jij bijvoorbeeld afsluiten aan het einde, want precies, zorg is een constante. Tom, niet iets wat je kunt uitstellen. En hopelijk is het rapport een wake-up call. Want als we zo doorgaan, blijft er straks weinig over van wat ons herinnert aan het verleden. Nou, dan sluiten we daar mooi mee af.
Zorg is een constante. Die blijft bij mij de hele tijd echoen.
Ik heb gemerkt in de diverse overleggen dat dit rapport voor bijna alle partijen een heel handzaam overzicht biedt. Dat komt met name ook door die praatplaten, Jan.
Ja, dat klopt.
Kun je daar nog eens even heel kort iets op inzoomen en zeggen van hoe deze praatplaat ook ons even helpt bij het ontwikkelen van deze podcast?
Nou, de bedoeling van de praatplaat was om in één oogopslag duidelijk te maken hoe de keten in elkaar zit. En daarbij de dilemma's benoemen. En helemaal onderaan in de praatplaat zijn de aanbevelingen nog eens een keertje opgenomen. Het begint eigenlijk linksonder bij de eigenaar. We maken met de verschillende soorten van gebouwen die op die plaats staan duidelijk dat het om verschillende soorten van monumenten gaat. Het is een groot verschil of je een woonhuis hebt of een molen. Of dat je een kasteel hebt of een kerkgebouw. Dus die eigenaar die is zeer wisselend. Die eigenaar die gaat aan de slag. En wat heeft hij daarvoor nodig? Die heeft daar vakmensen voor nodig. En die vakmensen, dat kan zijn op het gebied van advies, op het gebied van maken van tekeningen, van vergunningen. Het kan ook een adviseur zijn die gaat over het zoeken naar financiële oplossingen. Maar dat hebben we in die praatplaat allemaal proberen duidelijk te maken. En eigenlijk, ja, hij is alweer van 2 jaar geleden, maar het is nog steeds een heel handzaam ding om te gebruiken. En hij hangt ook, dat is het grappige, bij diverse overheidsorganisaties op de prikborden.
Wil je ook meekijken op de praatplaat? Kijk dan even op www.vandevoordemonumentenadvies.nl/praatplaat. Maar je kunt de plaat natuurlijk ook even bestellen en dan krijg je hem mooi ingelijst thuisgestuurd.
Hey Jan, Tom en ik die gaan dus binnenkort op onderzoek uit. Waar moeten we beginnen?
Ik zou beginnen bij de eigenaar.
Want?
Nou, kijk, we hebben bij de Rijksoverheid in de 60er jaren van de vorige eeuw besloten om rijksmonumenten aan te wijzen. Daarmee leg je belemmeringen op aan een eigenaar. Maar je moet hem ook wat bieden. Je moet hem het interessant maken om de kennis die er is, om die te gebruiken. Die eigenaar moet dus eigenlijk worden voorgelicht, moet weten waar hij de informatie vandaan haalt. En dat zou een ontzettend belangrijke stap zijn. Nu zijn er in die groep van eigenaren wel verschillende soorten eigenaren te definiëren. Je hebt gewoon de particuliere. Nou, je hebt de particuliere eigenaar, de eigenaar van een woonhuis. Je hebt organisaties, erfgoedorganisaties die monumentenpanden hebben. Die weten best wel waar ze de zaak moeten gaan regelen. En je hebt ook nog overheden die zelf eigenaren zijn van monumenten. En als die overheden, met name gemeenten, die kennis niet in huis hebben, dan zullen ze hem ook ergens vandaan moeten halen. En dat wordt heel vaak vergeten.
Moeten die organisaties en al die eigenaar, loopt die allemaal hetzelfde traject daarin?
In principe lopen ze hetzelfde traject. Ja. Je maakt een plan, je vraagt een vergunning, je vraagt subsidie, je geeft opdracht om het uit te voeren, je laat het controleren en ja, klaar ben je. En dat kan een langere periode beslaan, maar het kan ook soms een hele korte periode beslaan.
Zo'n typische erfgoedvraagstuk van terugkijken naar de geschiedenis. Kunnen we eigenlijk concluderen? Nou, eigenlijk is het dat wat we leren uit de geschiedenis, is dat we niet altijd leren van de geschiedenis. Ja. Zoiets is het, ja.
U luisterde naar een podcast over de monumentenketen. Dank voor het luisteren.